Yes, 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 het is Bas even snel hier en ik heb namelijk echt iets heel tofs voor je wat ik aan je moet vertellen. Ik heb namelijk een manier gevonden om al mijn courses gratis aan jou aan te kunnen bieden. Ik heb meer dan 54 miljoen euro omzet gedaan in de e-commerce. Dus van wie leer je nou liever? Een goeroe die een auto huurt in Dubai of iemand die meer dan 10 jaar winstgevend is in de e-commerce? Als je liever niet van de goeroe leert en bewijs wilt zien van de 54 miljoen euro omzet, schrijf je dan gratis in voor al mijn trainingen op basdeeltuit.nl. Ik heb je niks te verkopen. Je krijgt gratis toegang tot mijn unieke dwarsmethode. Al mijn e-commerce courses, gratis 1-op-1 coaching en een gratis ticket voor het e-commerce kickstart event, waar ik jou alles van A tot Z ga uitleggen hoe jij een succesvolle e-commerce business kan gaan opzetten. Alles is letterlijk gratis. Er zitten hier geen addertjes onder het gras. Dit wordt namelijk mogelijk gemaakt door een subsidie die jij ook heel gratis en kosteloos kan aanvragen. Je hoeft zelf niks voor te schieten en normaal kost dit pakket 2000 euro. Schrijf je snel in op basdeeltuit.nl om gratis toegang te krijgen tot dit hele spektakel. Ik zeg veel plezier met het luisteren van deze podcast en tot snel. Ciao, ciao.
Oké, dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, Elma Maaskant. Elma Maaskant is eigenaresse van onder andere Creative Cosmetics en Supercreme, waarin zij natuurlijke cosmetica verkoopt. En zij maakte een bizarre groei door middel van gebruik van video. En ze wordt ook wel de vrouw met de rode wangen genoemd. We gaan helemaal los, Elma. Moet die gekker worden, hè? Yes. Nou, we gaan helemaal de code kraken van de cosmetica vandaag. Want jij bent ook wel cosmetica koningin. Elma, vertel eens even kort wat over jezelf, zodat we nog iets meer over jou te weten komen.
Wat heerlijk, die muziek net. Geweldig.
Ja,
ja. Ja, ik ben Elma Maaskant en ik ben ongeveer 7 jaar geleden, nog ineens 7 jaar geleden, gestart met het verkopen van natuurlijke make-up en verzorgingsproducten. En ja, ik was nog fotograaf, dus ik deed eigenlijk een beetje erbij. Dus het was ook nooit mijn bedoeling om een cosmetica bedrijf op te bouwen. Ik deed gewoon erbij omdat ik een probleem had met mijn huid. En ik wilde mezelf daarbij helpen en andere mensen daar ook mee helpen. Dus ja, het is eigenlijk met een potje poeder begonnen. En dat werd steeds groter eigenlijk.
Wauw. En meestal probeer ik mijn eerste vraag een beetje intiem te stellen aan de luisteraars. Om te kijken wat belangrijk voor ze is, voor de luisteraars, of voor jou is eigenlijk. En meestal is die vraag: wat zou je doen als je nog 3 maanden te leven hebt?
Oh, zo, dat is een goeie. Ik denk dat ik dan naar Canada ga. Even lekker reizen. Canada lijkt me een fantastisch land. Ik ben er nooit geweest.
Ja.
Nou, dat is het eerste wat in me opkomt eigenlijk.
Ja, lekker in zo'n watervliegtuigje. Een beetje rondhoppen van het ene beetje naar het andere. En een beetje chillen.
Lijkt me fantastisch.
En wat weer had je er nu van om daar niet heen te gaan?
Nou, ik ga nu eerst naar Amerika binnenkort.
Oké, precies. Ja, daar zit de buurt. Ja, mooi. Maar nee, ik ben heel erg benieuwd. Want je had het net ook over dat je zelf een gevoelige huid hebt. En dat eigenlijk daar je business uit voort is gekomen.
Ja.
Kun je wat meer vertellen over die beginfase? Want ik ben heel erg benieuwd. Dan heb je zelf een gevoelige huid. Ga je denken van oké, hoe kan ik dat fixen?
Ja.
En hoe ziet dat proces eruit dan? Hoe je dat dan zelf gaat aanpakken om die gevoelige huid toch mooi te maken?
Ja,
ja
dat
toch?
Zeg je
ja,
mooi.
Ja, toch?
Nou, ik was dus fotograaf en ik deed dan de make-up voor de klanten. Zodat ze natuurlijk mooi op de foto gingen. En om meer omzet te genereren gaf ik ook gewoon make-up workshop. Vond ik ook hartstikke leuk om te geven. En wat mij altijd een beetje stoorde is dat ik zelf heel vaak geen make-up op had. Omdat ik een gevoelige huid had. Dus ik kon tegen heel veel producten kon ik gewoon niet. En dus ik liep dan met mijn blote billen gezegd andere mensen mooi te maken. Dus het klopte gewoon niet voor mijn gevoel. En ik dacht altijd dat ik de enigste was. Want ja, mijn zusje is mijn vriendin en die had altijd een mooie huid. En toen ik echt die workshops ging geven. En toen merkte ik op een gegeven moment, omdat ik dan natuurlijk grotere groepen heb. Krijg je zo 80 klanten in een week. En toen dacht ik opeens van verrek joh, ik ben helemaal niet de enigste. Ik denk dat ongeveer wel 50% van de mensen ook een gevoelige huid hebben. Dus dan is het wel heel interessant om te gaan zoeken naar make-up die goed is en gezond is. En daar ging ik ook op zoek. Ik ging naar beurzen, beautybeurs in Utrecht en zo. En op zoek dus naar een make-up lijn die dus gezond was en waar ik dus wel tegen kon. Nou, op een gegeven moment vond ik een make-up lijn, maar daar hadden ze maar 6 kleuren. Dus ja, daar kan je gewoon niet workshops mee geven en daar kan je ook geen fotoshoots mee doen. Dus ja, misschien dat mijn kleur ertussen zat, maar dat was het dan ook. Maar toen had ik wel zoiets van, hey, dit zijn wel ingrediënten die ik interessant vind. Dus ik wilde toch meer over lezen en meer over weten. En daar ging ik op zoek, gewoon Google. En zoeken. Maar ik kon gewoon echt niks anders vinden. En toen dacht ik, van, nou, laat ik dan maar zelf mijn eigen make-up lijn beginnen. Maar dan wel met de ingrediënten die goed zijn, die ik dus voor ogen heb. Nou, dus weer googelen en gewoon elke avond ongeveer googelen. En dan kom je op een gegeven moment bij laboranten, fabrikanten terecht. En toen dacht ik van, nou, ik heb hier iets gevonden waar ik wel blij van geworden. En dan ga je weer testen. En uiteindelijk denk je van, nou, dit gaat hem worden. En dan bestel je gewoon je eerste potjes. Dus ik heb ook helemaal niet mega geïnvesteerd in het begin. Ik denk een paar honderd euro en dat was het. En daarmee begonnen.
Wauw. En wat gebeurde er nog voor die tijd dan? Dat je met dat hele cosmetica verhaal eigenlijk bent begonnen. Waar heb je überhaupt gestudeerd? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Oh, ik heb bij Manning gestudeerd.
Ah, nou, dat zijn de beste, toch?
Ja, ik heb de MAVO gedaan en dat was het.
Dat is ook een studie, toch?
Ja, ik ging van de MAVO af, want ik wilde eigenlijk naar de kunstacademie, maar ik kom uit de gereformeerde achtergrond, dus ik mocht niet kunstacademie niet doen. Mijn ouders zeiden van, ja, dan moet je naakte mensen tekenen, dus dat wordt hem niet. Ik denk, nou, dan maar in de groentewinkel werken. En dat vond ik ook superleuk. Dus ik heb gewoon in de groentewinkel gewerkt.
Ja, daar moest je ook banaantjes schilderen, zeker?
Nee, dat dan weer niet. Wel op de borden de aanbieding opschrijven. Maar, dus daar is het eigenlijk begonnen. Maar het is denk ik wel... ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Niemand in mijn familie is... Ja, ik heb een oom die heeft dan een autobedrijf. Maar die verkoopt occasions. Maar dat was niet dat ik daar echt onwijs contact mee had of zo.
Ja.
In die tijd. En... ik weet nog heel goed dat ik toen ik 18 was, toen werkte ik in die groentewinkel. Wat ik echt superleuk vond, ik had het naar mijn zin. En mijn baas, die heb toen besloten dat ik naar een van de filialen moest waar het heel slecht ging. En hij zei van, nou, weet je, met die filialen gaat het slecht. Ga jij er maar staan en zorg maar dat het goed gaat lopen. En dat was wel voor mij een mega uitdaging. Want ik stond er in mijn uppie de hele dag. Dus ik moest en de winkel natuurlijk op orde houden, klanten helpen, bestellingen doen. Alles deed je natuurlijk in je uppie. En ja, dan zorgen dat het gewoon groter gaat groeien. En dat heb ik toen gedaan. In een jaar tijd ging het beter. Ik kon op een gegeven moment ook een nieuwe chef daarin werken. Een nieuw meisje in werken. Maar na een jaar moest ik dus weer terug naar waar ik daarvoor werkte. Dus, want hij had 5 filialen ongeveer. En dus ik moest toen weer naar een andere chef gaan luisteren. En dat was voor mij denk ik het punt dat ik dacht van... Shit, dat werkt niet meer. Ik moet hier weg. Want ik heb nu een jaar zelf een winkel gerund voor de baas. En ik heb ook gezien dat ik dat ook kan. En ja, ik werd ook gewoon een soort eigenwijs daardoor.
Ja.
En dat is denk ik voor mij het punt geweest dat ik dacht van... Hey, ik moet iets anders doen. En toen heb ik 20 banen gehad en dat werkte niet. En om mijn 22e dacht ik van, nou, ik begin mijn eigen winkel.
Ja, wauw. Neem eens even mee wat voor baantje je allemaal gehad hebt. En even kort, ik ben wel benieuwd.
Vanaf mijn 18e, ik heb toen in andere groentewinkels nog gewerkt. In de snijkeuken gewerkt. Ik heb bij de A4 wegrestaurant op de A4 gewerkt in de horeca. Ik heb bij kaktuskwekerij gewerkt. Ik heb bij Groenrijk gewerkt, bij Intratuin gewerkt. Bij de gemeente een week, bij Van Gent & Loosendag en... Ja, zo heb ik echt heel veel baantjes gehad.
En wat was de drijfveer van die baantjes toen de tijd? Was het gewoon om geld te verdienen en daar maar gewoon je leven mee te leiden, een beetje op vakantie te kunnen af en toe? Of was het meer overleven? Of was het ook wel gewoon echt dat je er heel veel lol in had van al die
ik ging altijd baantjes? Met heel veel frisse moed ging ik opnieuw beginnen. En want bij Groenrijk, ja, vond ik geweldig. Alleen ja, na een maand was ik het alweer zat. Dat ik dacht van ja, dit klopt niet, dat klopt niet. Hier ben ik niet mee eens. Bij Intratuin hetzelfde. Ik mocht daar op de kamerplantenafdeling werken bij Intratuin. Te gek, weet je. Ik hou van planten. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Alleen na een maand had ik zoiets van... Ja, ik moet planten gaan verkopen die beschimmeld binnenkomen. Ja, dat doe ik niet. Dus ik gooide heel veel weg.
Ja.
En ik was het gewoon nooit ergens mee eens.
Ja. Ja, wel, ik zie dat ook wel. We zitten natuurlijk hier in jouw prachtige boerderijtje. Echt, ja. In the middle of nowhere. Veel natuur eromheen.
Ja,
dus dat natuur en planten is wel een mooi thema in jouw leven.
Ja, zeker weten.
Maar dus 4-5 jaar lang of zo echt van alles en nog wat gedaan?
Ja, echt van alles.
En toen begon het ondernemersbloed een beetje te stromen?
Nou, nog niet eens. Het was meer zo van, oké, ik kan blijkbaar dus niet voor een baas werken. Wat nu? Dus toen ik 22 was, woonde ik met mijn ex boven een leegstaand pand. En ik had toen, volgens mij was mijn laatste baan toen kaktuskwekerij. En ik was dus blijkbaar ook gewoon...
Kaktuskwekerij, ja. Ik denk, dat is weinig actie in de kactus. Dus,
ja. Nou ja, dat is ook wel weer grappig. Want ik had op een gegeven moment, toen ik daar kwam werken... Ik moest daar nieuwe soort bakjes ontwerpen met verschillende cactussen erin. En een steentje erbij, een kruikje erbij. Zodat het dan een leuk geheel werd. En dat moesten we dan gaan verkopen. Maar goed, dat is leuk. Dan sloeg dat aan. Dus ik mocht wel naar de veiling en zo. Dus daar maakte ik wel voor het eerst kennis met de veiling. En, maar dat sloeg aan, maar dan moest ik er daarna 1000 gaan maken. Ja, 100 ben ik het spuug zat.
Ja.
Dus ja, en toen was het op een gegeven moment dat ik zei van ja, waar moet ik nu weer gaan solliciteren? Want ik heb de tuincentrum al gehad, kwekerijen. En ik vond op de veilingen leuk. Dus ik had zoiets van, nou, ik wil wel een winkel beginnen met planten, potten, cadeauartikelen.
Ja.
En daar ben ik toen met 22 mee begonnen.
Wauw. En maar ja. Hoe zag dat proces eruit dan? Want ja, waarschijnlijk had je een startkapitaal of had je gewoon zoveel gewerkt dat je gewoon iets van geld had om dat voor elkaar te krijgen?
Nou, ik ben nooit echt van de mega investeringen geweest. Ik weet wel dat mijn ex nog geholpen heb. Dankjewel nog, ex. En,
vraag me niet wat hij er nu nog aan heeft.
Helemaal niks. Nee, ik weet wel dat hij toen, hij had een schildersbedrijf. Ik weet nog wel dat hij toen zei van, nou, voordat je met die winkel begint, ga het wel eens uitproberen. Ga dan in ieder geval een paar keer op de markt staan. En kijken of we überhaupt de producten aanslaan. Dus ik ben toen op de zomermarkt in Alphen aan den Rijn gaan staan. Met ja, potjes, met cadeauartikelen, laat maar zeggen. En nou, ik verkocht wel wat op die markt. Maar het op- en afbouwen vond ik natuurlijk wel mijn drama. Dus toch zei van, nou, de markt is voor mij niks. Maar een winkel lijkt me wel heel leuk. Want ik weet wel dus wat mensen leuk vinden. En ik verkoop wel. En dus ja, dat was eigenlijk mijn testfase. Om te kijken, het was een beetje marktonderzoek.
Ja, ja, ja. Super
cool. Op de markt staan. En daarna ging ik dus die winkel openen. En ja, ik heb daar ja, misschien dat het 10.000 euro bij elkaar is geweest. Dat erin gezien. Wow. Nou, ik denk nog niet eens.
Ja.
Want we waren echt... meubels werden gewoon van spaanplaten gemaakt. Dus
ja.
Het was niet een mega investering.
Ik heb zelf ook een winkel gehad in het centrum van Utrecht. Ik weet ook dat het niet heel makkelijk is, zeg maar, om daar nou fatsoenlijk geld mee te vinden. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, ik zat in Alphen in de Hoofdstraat. En ja, het verpauperde best wel. Er zaten allemaal twee koffieshops daar in de straat. En Turkse bakkertjes en dat soort dingen. En,
daar verkopen ze andere planten.
Ja, nou, dat kwam ook regelmatig voor daar, dat soort dingen.
Ja.
En ik ben wel na 2 jaar naar een pand aan de overkant van de straat verhuisd, waar eerst een bloemenwinkel zat. En ik was ondertussen toen ook met bloemen begonnen. En ja, ik heb er 7 jaar gezeten. Alleen het was bij mij gewoon ook pech hebben, want eerst had je best wel een aanloop van klanten uit een wijk erachter. Alleen op een gegeven moment werd de straat daar afgesloten, gewoon definitief. Dus ja, je had veel minder klanten. En ik betaalde op een gegeven moment ja, iets van bijna 3.000 euro huur bijna elke maand. Dus ja, meer voor bloemen voor verkopen.
Ja, en je
dus
stond,
vooral de huur was echt, dat nekte je gewoon.
En je stond zelf 6 tot 7 dagen in de week bloemen
7 dagen week, ja, 6 dagen, ja.
Ja, ja, na die 7e dag zat je waarschijnlijk je administratie te doen dat, en al dat soort dingen.
Ja, het is superleuk, maar het is zo fucking hard werken.
Ja,
ja.
Ja. En hoe lang heb je die winkel gehad?
7 jaar.
7 jaar?
Ja.
Zo,
ja.
Dat was ook een hele aanloop. En toen op een gegeven moment dacht je van, oké, dit is het niet meer. Als ik echt wil groeien, nou, moet ik geen winkel beginnen.
Nou, zo dacht ik eigenlijk niet eens. Want ik vond het veel te leuk ook eigenlijk. En, maar ik ben zo'n ondernemer die alles leuk vindt. Maar ik was vroeger van fotograferen en schilderen. En eigenlijk na 1 jaar bloemenwinkel miste ik eigenlijk fotograferen en schilderen al. En toen ik ging verhuizen na 2 jaar, ging ik dus in die nieuwe winkel muurschilderingen maken en dat soort dingen. Zodat ik hiervoor wel kon schilderen. En daarnaast ging ik ook in die bloemenwinkel van die fotorollen ophangen. Dus ging ik ook fotograferen in die winkel. En gewoon omdat ik het leuk vond.
Slim.
En ja, en op een gegeven moment na een paar jaar gingen toch die foto's ook wel lopen. Dus ik had al boven de slaapkamer het magazijn helemaal omgetoverd tot een fotostudio. En ja, na 7 jaar, toen was ook het contract afgelopen. Dus ja, ik dacht van ja, of ik kies dat ik nu verder ga met de bloemenwinkel. Maar ja, ik mis natuurlijk en heel veel klanten omdat er heel veel afgesloten, de straat is afgesloten. En ik betaal gewoon heel veel huur. Dus ja, en toen dacht ik van ja, fotograferen gaat nu ook lekker. Nou, ik kies ervoor om nu met fotografie verder te gaan, als fotograaf verder te gaan. En ja, dan geen hoge huur meer te hebben.
Ja, wauw. Dus van de bloemenwinkel ging je de fotografie in. En je deed fotoshoots voor mensen die communies deden of fotoshoot wilden met familie of waar?
Nou, ik was in die bloemenwinkel op een gegeven moment. Ik had gewoon van die egale achtergronden, zwart, wit, grijs, paars en zo. Mm. En op een gegeven moment ging ik steeds meer planten erbij pakken met een plant op de foto. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En op een gegeven moment had ik toen boven de van mijn slaapkamer, wat eerst, ja, het was slaapkamermagazijn. Het was niet zo luxe in die tijd. En toen had ik daar op een gegeven moment behangetjes tegen de muur geplakt. En toen dacht ik van, hey, dat is ook wel heel leuk met andere achtergronden werken. En dat had ik toen in mijn nieuwe fotostudio, had ik echt thema achtergronden. Dus ik had een jungle, een strand, een moderne hoek, een Italiaanse hoek. Dus ik was eigenlijk een van de fotografen die echt met achtergronden en ondergronden werkte.
Ja, ja, ja. Ik kan me herinneren. Ik ben 1 keer volgens mij bij jou geweest in dat pand. Ik weet niet of datzelfde pand is waar je nu over hebt.
Nou, dat is een ander pand.
Maar er was echt een hele waterval en een vijver.
Ja, dat klopt. Ja.
Dingen om gewoon fotoshoot op te nemen. Dat was echt
ja, en nu denk ik van nou, had ik het maar gehouden. Want nu zie je iedereen met Instagram natuurlijk dat soort foto's maken overal. Dus ik was gewoon voorloper.
Ja, precies. Ja, iedereen doet het nu met een green screen. Dus iets makkelijker.
Echt, ja. Dus ja, ik deed van alles. Kinderen, huisdieren, gezinnen, beauty shoes. Op een gegeven moment ging ik dan de make-up en de haarstyling erbij doen. Zodat we echt mensen het totaalplaatje konden krijgen. Dat vond ik echt superleuk om te doen.
Ja.
En ja, dat was echt de fotografie tijd.
Wauw.
Ja.
Ja, dus na die fotografietijd. Dus na de fotografietijd kwam de cosmetica. Of zit er nog iets tussen?
Nou ja, eigenlijk tijdens. Want ik ben... in 2013 heb ik mijn eerste potjes besteld met poeders. En eind 2015 ben ik pas gestopt als fotograaf. Dus ik ben eigenlijk zo'n ondernemer die dan een business hebt en daarnaast andere dingen erbij gaat doen. En die worden dan opeens groter.
Ja.
En nou, dan stop ik maar met het eerste.
Ja. Ja, en je ziet toch veel ondernemers die zeg maar in de poeders gaan. Hè? Of het nou cosmetica is of supplementen. Dat het een hele interessante markt is. Omdat de marges relatief groot zijn. Tenminste, als je goed je branding
doet.
Als je
goed doet wel, ja.
Ligt eraan hoeveel je het verkoopt natuurlijk. Ja. Maar ik vind het wel een interessant traject. Want dan koop je dus een eerste zak poeders in of zo. En dan sta je gewoon ergens in een kamertje allemaal potjes af te vullen. Ja. En dat ga je dan vervolgens...
In het begin is je dat,
ja,
man.
Ja, ja. Ja. Zat gewoon aan de keukentafel. Aan de kooktafel, moet ik zeggen. Aan de keukentafel. Ja, de potjes te vullen en te verkopen.
Ja, in het kantoor deden we dat. We hadden echt zo'n ruimte die dan wel schoon moet zijn. Natuurlijk hygiënisch moet zijn. En daar deden we dan potjes vullen.
Ja, super cool. Want en de ingrediënten van de cosmetica. Ik denk dat je daar uniek bent. Of in ieder geval dat je unique selling point is. Dat het dus voor een huid is die niet standaard is. Die gewoon gevoelig is. Net zoals die van jou.
Ja, en het leuke met deze make-up is dat het inderdaad heel erg goed voor de gevoelige huid is. En zelfs een genezende werking heeft. Dus heel veel mensen met eczeem, dan gaat de eczeem zelfs weg.
Wow.
En het leuke is, het zijn natuurlijk allemaal natuurlijke producten. Het zijn eigenlijk vermalen stenen. Dus het is eigenlijk gewoon stenen die je op hebt. En dan het mooie daarvan is, die stenen die zijn vermalen. Dat is dan de make-up en die smeer je op. En die smelten samen met je huid. En normaal gesproken ligt er dus bij mensen heel vaak een make-up laag op de huid. En dat is gewoon lelijk. Het ziet er gewoon vieze huid vaak. En deze make-up smelt samen. Dus je ziet bij heel veel mensen gewoon helemaal niet dat ze make-up op hebben. Terwijl ze het dan wel op hebben. En dat is gewoon een van de grote voordelen van onze make-up.
Juist, omdat het dus een volledig natuurlijk product is.
Ja.
Wow.
Ja, dat is echt vet.
Maar ze noemen jou dus de vrouw met de rode wangen. Maar hoe komt dat dan?
Nou, ik begon met video's. En eerst ging ik andere mensen opmaken in de eerste video's. En op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ga zelf een video maken. Alleen dan moet ik wel mijn gezicht laten zien. Dus ik ben toen op een gegeven moment video's gemaakt dat mijn huid dat ik mijn huid laat zien zonder make-up. Dus en dan zie je adertjes lopen in mijn gezicht, couperose, rosatie, allemaal bultjes. Dus dan zien mensen opeens het blote billengezicht.
Ja.
Ja, en dat sloeg heel goed aan. Dat was echt zo van, wauw, jij hebt ook een huidprobleem, ik ook. Dus als jij het kan wegwerken, moet ik het ook kunnen.
Ja, want wij zaten samen in een soort van mastermind-achtig club waar we elkaar hebben leren kennen.
Ja.
En ik kan me nog herinneren toen ik jou in het begin tegenkwam, zeg maar. Ja, toen voelde je je nog niet echt als een vis in een vijver. Want je zag allemaal ondernemers om je heen, zeg maar, die best wel, in ieder geval grotere businesses hadden vaak dan dat je zelf had.
Ja, absoluut.
Hoe voelde dat in die tijd?
Nou, ik voelde me geen ondernemer. Ik voelde me gewoon meer zo van, ik doe maar wat. En dat duurde best wel lang voordat ik dat een beetje kon omturnen. En dat was voor mij gewoon... Ik had zoiets van, jullie hadden inderdaad een business staan. En daar keek ik heel erg tegenop. En ik had zoiets van, ik ben lekker met de make-up bezig. En ik doe maar wat. Ja,
ja
maar... Het zag ook, omdat ik iets creatiefs deed, zag ik het ook niet als een business.
Maar waarom niet?
Ja, geen idee. Dat zat toen in mijn hoofd.
Ja, gewoon, dit is mijn hobby. En af en toe komt er wat geld op berekening.
Ja. Ik was eerst bloemist. Dat was natuurlijk heel creatief. Maar toen had ik nog een winkel. Dus dan voelde je toch wel meer ondernemen. Daarna fotograaf voelde ik me ook niet echt. Ja, ik deed wat ik leuk vond.
Ja.
En daarna met de make-up deed ik ook gewoon wat ik leuk vond. En inderdaad, er kwam af en toe geld op de rekening. En voor de rest deed ik maar wat. Ja, zo zag ik dat inderdaad.
En ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment kwam Facebook met iets nieuws. Dat je dus live video's kon doen en video's kon opnemen. En volgens mij was dat voor jou wel een beetje een turning point in je business. Dat het in één keer super hard ging.
Ja, door die video's ging het natuurlijk al best wel hard. Want we hadden natuurlijk een paar video's die al een paar miljoen mensen hadden bereikt.
Wauw, maar en dat zijn dus de video's waar je net over had? Dat je dus
dat waren een beetje de eerste video's allemaal.
Dat je jezelf of mensen ging opmaken voor de camera?
Allebei, vooral ook andere mensen, maar ook mezelf. En natuurlijk door middel van adverteren heb je natuurlijk mega veel mensen bereikt. Maar dat was een beetje de eerste. Dat was in 2016. Toen ging ik video op Facebook echt vanzelf eigenlijk.
Dat is een beetje van het billengezicht naar de prinses look, zeg maar.
Inderdaad.
Dat in de video.
Ja. Dat inderdaad. En toen met Facebook Live, wat er toen gebeurde, was dat mensen je opeens konden praten met je. Want als je natuurlijk met een paar video's viral gaat, je gaat toch herkend worden. En dan hebben mensen zoiets van, ik kan daar spreken. Dus live konden mensen gewoon vragen aan me stellen. En dat vonden ze helemaal geweldig. Dus je had zo honderden mensen live zitten. En die kon je dus overhalen om te gaan kopen.
Wauw.
Ja.
Ja. En dus dat ging echt gewoon als een trein.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja.
Ja, dat was vet.
En, maar dat waren dan de begintijden. En hoe zag die groei eruit dan? Hoe groot werd je? Mensen, aantallen, getallen, wat je ook maar wil delen.
Heel veel getallen. Ja. Nou ja, het enige wat ik nog... Ik weet geen klantenaantallen in die tijd. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet nu dat we iets van 40.000 klanten hebben. Maar toen weet ik niet. Ik weet wel dat ze in 2015... Toen was ik natuurlijk nog wel fotograaf. En deed ik natuurlijk de make-up erbij. Toen had ik 2 ton omzet. En in 2016 ging het toen naar 1,2 miljoen. Dus dat was natuurlijk in een...
Keer 6.
Ja,
in een jaartje.
Leuke groei in een jaar.
Door even een paar video's te posten.
Ja.
Wauw. Ja.
Ja.
Ja, dat is toch gaaf. Maar dat is ook, hoe ging het proces van die video's? Want toch, als ik ook een beetje naar mezelf kijk, als je de eerste keer van die video's gaat opnemen, zeg maar, dan denk je van ja, wie zit hier nou op te wachten?
Ja,
en hoe was dat voor jou?
Nou, ik had gewoon in het begin heel veel belemmerende overtuigingen. Want ik denk, ja, ik... weet je, in die tijd had je natuurlijk allemaal van die mooie bloggers, beautybloggers, die jong waren, natuurlijk met zo'n Barbie-huidje en hele mooie looks konden maken. Dus ik had zoiets van, nou, ik kan... ik ben niet de beste fysicist, dus ik kan niet de mooiste looks maken. Ik ben niet de slank poppetje. Ik ben al oud vergeleken met de anderen. Ik heb geen mooi huidje. Weet je, kom ik aan, kakken? Wat moet ik doen? Wie zit er op mij te wachten? Ja, nee, ik had heel veel stemmetjes in mijn hoofd, hoor.
En wat was dan het turning point dat je dat toch bent gaan doen? En wat zou je andere mensen adviseren die in die fase zitten?
Nou, ik ben het toch gaan doen omdat iedereen zei dat het zou goed zijn voor je business. Nou ja, ik denk als iedereen dat zegt, dan ga ik het maar doen. En dan ben ik ook wel iemand die denkt van ja, als ik het niet doe, dan weet ik het ook niet. Dus ja, proberen kan altijd. En ja, ik ben ook wel iemand die gewoon doen. Weet je, en op een gegeven moment denk ik van ja, ik kan zoveel stemmetjes naar de stemmetjes in mijn hoofd luisteren. Maar ja, wat heb ik eraan? Dat brengt me ook nergens. Dus ja, toen ben ik het gewoon gaan doen.
Ja.
Ja. En in het begin vond ik het echt verschrikkelijk, weet je. Dat was echt niet dat ik dacht van, oh, wat is het leuk om een video te maken. Nee, absoluut niet.
Nee, dus het is met heel veel dingen gewoon fuck it, gewoon doen.
Gewoon doen, en ja,
dan zie je vanzelf wat er gebeurt.
En vind je niks, ik kan altijd online halen. Ja.
En bij social kreeg je ook wel eens negatieve reacties op de video's? En hoe ging je daar aan het begin mee om? Want soms krijgen mensen zeg maar 99 positieve reacties en hebben ze die ene negatieve.
Ja, die
hebben
ze dan kun je niet van slapen.
Ja, dan kun je niet van slapen.
Had ik ook, ja.
Ja?
Ja, tuurlijk. Dat was in het begin ook gewoon echt moeilijk. En ja, weet je, dat is het ook. Weet je, je krijgt echt de mooiste reacties. Ik kreeg bijvoorbeeld van... gewoon van klanten gewoon... Als je ze op straat tegenkomt van... Oh, je make-up heeft echt mijn leven veranderd en bla, bla, bla. En dan toch ga je die ene negatief onthouden. En dat is gewoon echt natuurlijk... Ja, funest, weet je. Want dat gaat je tegenhouden. En op een gegeven moment heb ik toen een review gekregen. Tenminste, een klant die heb eigenlijk gewoon op een bericht op Facebook gestuurd. Van, ik ben die en die. En ik durfde mijn huis niet meer uit omdat ik zo'n lelijke huid heb. En door jouw video's te kijken, nu je make-up te gebruiken... durf ik mijn huis niet meer uit. En dacht ik echt zo van... Fuck, ik heb gewoon een leven veranderd. En die review, tenminste een review, het was gewoon een berichtje. Die heb ik toen een screenshot van gemaakt en op mijn telefoon gezet. En elke keer als ik video's ging maken, ging ik even naar dat bericht kijken. En denk ik van, oh ja, ik doe het voor dit soort mensen, weet je, die er wel wat aan hebben. En ja, lekker boeien dat de rest dan negatief is. Maar ik doe het voor deze mensen die er echt wat aan hebben.
Wow.
En toen, oh ja, weet je, dan op een gegeven moment kan je het gewoon loslaten. En
Ja, uiteindelijk geloof ik er ook in dat je business impact moet maken op mensen. En dat is gewoon letterlijk wat jij doet met je business. Ja. In het verkopen van cosmetica. Dat je mensen letterlijk een mooier leven geeft. Een rijker leven.
Ja, dat is fantastisch.
Meer zelfvertrouwen of hoe je het ook allemaal wil noemen.
Super, ja, dat is echt bizar. En toen besefte ik ook eigenlijk pas van... Weet je, want ik ben zelf begonnen natuurlijk omdat ik mezelf gewoon onzeker voelde door mijn huid. En toen dacht ik van, oh ja, andere mensen hebben dat natuurlijk ook. En je verandert echt levens. En dat is gewoon bizar.
Ja.
Ja.
Dat is gaaf.
Ja.
En want hoe lang bestaat de Creative Cosmetics nu?
Nou, echt vanaf de eerste potjes. Dat was geloof ik mei 2013. Dus dat is dit jaar 7 jaar.
Ja, wauw.
Ja.
En je hebt natuurlijk altijd goede tijden en slechte tijden in een business.
Jazeker.
We kunnen elkaar hand mee schudden. Maar kijk, de goede tijden waren natuurlijk dus die videotijden. Hè? Dus toen je keer 6 over de kop ging. Ja. En naar mijn idee is dat ook eigenlijk de mooiste fase in het begin. Daar ben je zelf super creatief. Ja, en je ziet in één keer iets ontploffen. Je hebt geen idee wat er gebeurt. En elke dag super cool. En het is een mooi avontuur. Na een tijdje loopt die business een beetje, denk ik. En dan neem je wat mensen aan. Noem eens in 6 jaar. Wat was je dieptepunt? En kun je daar nog lessen over delen?
Hoe lang heb je? Ga ik beginnen? Nou ja, sowieso heb je natuurlijk je dieptepunt met verkeerde investeringen. Dat doe ik ook aan de lopende band. Dus,
en wat was je slechtste investering?
Vorig jaar een manager.
Oh, ja, precies.
weet je gaat op een gegeven moment personeel aannemen. Omdat je natuurlijk zo hard groeit. En dan is het ook nog eens Weet je, wij zitten in Noordwijkerhout, dus dat is niet de meest makkelijke plek. Zeker niet voor mensen die met OV komen. En ja, weet je, je zit toch een beetje op een uithoek natuurlijk. En wat op een gegeven moment heb je sollicitaties en heb je met 3 sollicitanten. Want ja, je hebt toch een vak apart, weet je. Je vraagt of fysicisten of schoonheidsspecialisten die dan ook wat moeten kunnen. En ja, als je dan 3 sollicitanten hebt, neem je maar de beste van die 3. Weet je, en je hebt niet eventjes 50 mensen waar je uit kan kiezen. En ja, dan loop je er toch op een gegeven moment tegenaan van oké, ze past toch niet in het team. Of die doet toch de werk niet goed. Of ze hebben geen goede energie. Of dat soort dingen. Ja, en vorig jaar was het gewoon dat we gewoon 1 iemand in dienst hadden. Ja, die gewoon echt, hoe zeg je dat netjes? Dat bleek echt iemand te zijn die niet bij ons paste. Dus ja, dat heeft gewoon echt heel veel impact gehad op de business. Absoluut.
Ja. Het is ik heb daar zelf ook ervaring mee, maar voelt het dan een beetje alsof je zeg maar een relatie hebt met iemand, maar dat je eigenlijk al heel lang weet dat je het uit gaat maken, maar niet durft? Is dat een beetje zo?
Nou, dat was bij mij dus op dat moment niet. Bij mij was het juist zo zelfs dat het in shock kwam ik over achter heel veel dingen. En toen was ik juist meer in shock dat ik dacht van, ik doe eigenlijk alles op gevoel en blijkbaar klopt mijn gevoel helemaal niet.
Ja.
Dus bij mij was het juist iets wat als donderslag bij helder hemel kwam.
Dus je ging ook heel erg aan jezelf twijfelen.
Ik ging heel erg aan mezelf twijfelen. Ik denk, hoe kan ik nu verder nog functioneren als ik niet meer op mezelf, op mijn eigen gevoel kan vertrouwen?
Dus je had eigenlijk een soort van mol in je business.
Ja, zoiets.
Ja.
Mooi gezegd.
Ja. Wie is de mol is natuurlijk een heel trending topic niet, maar.
Ja, nee, dat was echt heftig. Ja, en dat heeft natuurlijk impact op mij, op thuis, maar op je personeel, op iedereen. En dat is gewoon heel heftig. En ja, daarmee kan gewoon je business gewoon ook gewoon helemaal vallen. Dat,
En mijn ervaring is ook dat conflicten met mensen je het meeste energie kosten, zeg maar. En dat het je helemaal een soort van leegzuigt. Maar hoe kan jij daarmee omgaan?
Ja, ik kan altijd best wel makkelijk relativeren. Dus ik ga gewoon weer lekker door. En ik heb altijd gewoon een rotsvast vertrouwen dat het alweer goed komt. Dus ik heb gewoon geen één moment getwijfeld dat het niet goed zou komen of wat dan ook. En ik heb ook geen slapeloze nachten ervan gehad of zo. Ja, misschien helemaal in het begin, maar ja, ik heb gewoon zoiets van, het komt alweer goed. En het zal weer een les zijn van het universum.
Ja, dat vind ik wel heel knap als je dat kan. Hè? Dat je gewoon in een hele moeilijke tijd zit. En dat je gewoon denkt van, het komt wel weer goed. En heb je veel, je hebt vertrouwen nodig in jezelf. In jezelf blijven geloven is denk ik het belangrijkste.
Ja, en ook al op dat moment, omdat ik natuurlijk even het geloof in mezelf kwijt was. Dus het vertrouwen ook in mezelf. Dacht van, in ieder geval wel vertrouwen in het universum. Het zal wel weer ergens goed voor zijn. Ik zal er weer iets van leren. Dus het komt wel weer goed.
Ja.
Dus ja.
En wat was je wijste les uit die moeilijke fase dan en die je dan nu in de toekomst anders gaat uitpakken?
Eigenlijk meerdere lessen. Natuurlijk gewoon nog veel beter voelen, weet je, voordat je bij iemand voordat je iemand in dienst neemt. En
hoe voel je? Doe je dan een ritueel met stenen, rare gelukspoppetjes? Is het gewoon? Je legt je hand op je buik en je weet het.
Het is nu heb je wel eens gewoon, en dat was niet eens per se met haar, maar wel eens met andere personeelsleden, dat je gewoon een soort onderbuikgevoel hebt, maar dat je dat eigenlijk gewoon met woorden gaat beredeneren van, maar ze kan toch wel goed dit, ze kan toch wel goed dat, weet je. Dus eigenlijk weet je die van binnen dat het niet goed zit. En dan ga je toch eigenlijk jezelf wijsmaken dat het wel goed is. Mm. Dus dat heb ik dan met anderen ook gehad. Nou, nu bij haar was het dan, wat vorig jaar dan een beetje escaleerde, dat ik dat gevoel totaal niet had. Dus ik heb er eigenlijk best wel verschillende lessen uitgehaald. Weet je, natuurlijk inderdaad gewoon goed kijken. Past iemand bij je business? Ik weet wel dat ik naar andere mensen geluisterd had. Die andere mensen hadden tegen mij gezegd van, je hebt denk ik een manager nodig. Want je team wordt nu zo groot en je groeit zo hard en bla bla bla. Terwijl ik zelf op dat moment niet echt per se had. Ja, ik weet dat ik een slechte manager ben. Ik ben een ondernemer, maar ik ben geen manager. Dat is een ding wat wel duidelijk is.
Ja, ik zeg altijd de beste ondernemers zijn de slechtste managers.
Ja, dat geldt voor mij dus absoluut. Ja, ik ben echt niet manager. Dus ik had mezelf wijsgemaakt van oké, ik kan niet managen, dus ik heb een manager nodig. Maar ook doordat andere mensen zeiden van oké, je hebt een manager nodig. Want je kan wel failliet gaan, want dit en dat kan er wel misgaan. En daar ben ik naar gaan luisteren. En ik denk dat dat ook wel gewoon een hele wijze les is van oké, zeggen anderen dat je iemand nodig hebt. Of voel je echt van oké, ik heb nu echt iemand nodig. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Want ik heb toch best wel veel naar andere mensen geluisterd op dat moment.
Ja, dus heel dicht bij jezelf blijven staan en je eigen kernwaardes.
Ja. Dus ik had een manager nodig omdat anderen lieten zien hoe het zou kunnen escaleren.
Ja.
Nu is het juist met die manager geëscaleerd.
Ja. Ja. Want heb je voor jezelf bedacht hoe het plaatje succes eruit ziet?
Succes.
Ja, wat is voor jou succes? Ik vind dat heel lastig. Hè? Soms, ik zie dit ook bij mezelf. Je bent gewoon aan het ondernemen en je denkt ik wil groeien en ik wil groter. Maar wat is nou succes? En dat is een heel abstract begrip natuurlijk.
En voor iedereen anders, denk ik.
En voor iedereen anders. Ja. En dat is de grap ook. Als ik aan iedereen vraag van wat is voor jou de definitie van succes, krijg je, als je dat 100 mensen vraagt, krijg je 100 verschillende antwoorden.
Ja, dat is waar.
Maar ik vind het wel interessant om te zien dat het is ook, zeg maar, succes en ook tevredenheid en geluk en allemaal dat soort dingen hangen allemaal een beetje met elkaar samen. Ik vind het heel interessant om daar een soort van de vinger op te leggen, zeg maar, dat je, ja, ik weet niet hoe jij erover denkt als je denkt van, ja, wanneer ben ik succesvol? En het lijkt me heel interessant als je dat voor jezelf kan definiëren.
Ja, nou, het is denk ik verschillende dingen inderdaad. Voor mij is het zeker na vorig jaar, weet je, dat het escaleerde en dat ik nu gewoon een team heb waar ik gewoon heel erg blij mee ben en dat iedereen, sommige mensen zie je groeien, daar ben ik gewoon heel erg trots op. En dat is ook gewoon succes, weet je. Dus ook al ging het vorig jaar niet zoals het zou moeten gaan. En heb je dan een zware tijd gehad. Dan is voor mij ook bijvoorbeeld succes dat je nu je team ziet groeien. En ja, een warme band hebben met elkaar. En voor elkaar klaarstaan. En de klanten op hun allerbest helpen. Dat je denkt van wauw, dat is ook succes. En daarnaast natuurlijk ook je privé dingen, weet je. Mijn droom was altijd een woonboerderij met heel veel dieren en heel veel land eromheen. Ja, dat heb ik, ja.
Ja. Daar hebben we geen gebrek aan hier.
Nee, hè, land genoeg. Ja. Dus ja, wat is succes? Ik denk gewoon meerdere dingen. Dus, en dan heb ik het niet eens natuurlijk over omzet of winst of miljoenen op de bank. En, nee, die zijn er niet.
Maar is het heel moeilijk om succes los te koppelen van de tastbare of materialistische dingen? Dat je succes van binnen definieert naar jezelf? Dat je zegt van oké, ik ben succesvol als ik een volledig vrij leven kan leiden en kan doen wat ik wil. Wat jij voor een deel natuurlijk eigenlijk al kan, maar is dat moeilijk? Want kijk, soms denk ik ook van ja, ik ben succesvol als ik een Tesla rij, een groot huis heb en de mooiste vrouw ter wereld heb. Weet ik veel wat, ik noem maar iets.
Ja, sommigen is dat zo inderdaad.
Ja, ja.
Ja, nee, ik heb meer met succes. Wat wou ik nou ook weer zeggen? Wat zijn ook alweer als eerste?
Ja, of je succes los kan koppelen van materialisme.
Ja,
zeg maar.
Dat ja. Ja. Ja, want wat ik al zei net, dat mijn team nu gewoon lekker gaat na wat we vorig jaar allemaal meegemaakt hebben, vind ik ook succes.
Ja.
En daarnaast is het ook, natuurlijk dat ik mijn droomhuis heb, dat voelt voor mij ook als succes. En, maar goed, ons droomhuis is belangrijk en niet klaar, weet je wel. Het is niet dat die miljoenen waard is of zo, weet je wel. Dus, maar toch voelt het al als succes, omdat het gewoon wel de plek is waar ik gewoon van gedroomd heb altijd. En naast het materialistische is het denk ik ook gewoon wat je... Oh, je had over vrijheid, dat was het, ja. Ik moest even terugdenken. Maar ik had denk ik een paar jaar geleden wel vrijheid inderdaad als succes gezien. Mm-hmm. En ik ben heel goed in delegeren, dus daar ben ik heel blij mee. En dat vind ik ook gewoon echt tof om te doen. Juist om mensen te zoeken die beter zijn in iets dan ik. Maar waar ik nu ook achter ben gekomen, juist omdat het vorig jaar allemaal escaleerde op de zaak en dat het zwaar was, gaf het mij ook weer juist een kick en heel veel energie om toch weer even vol in die business te zitten. Dus ja, wat is dan die vrijheid, weet je wel? En dat vind ik ook wel weer, vond ik ook wel een heel leuk iets om te zien vorig jaar. En ik denk van, ik moest opeens weer gewoon 5 keer zo hard werken en gewoon weer even dag en nacht bezig zijn met creative, om alles weer recht te trekken en op poten te zetten. Maar dat gaf mij juist weer heel veel energie en heel veel voldoening. En dus ja, dan heb je op dat moment niet de vrijheid die ik eerst dacht te willen, maar en nu denk ik van, oh, wilde ik dat eigenlijk wel? Want nu voelde ik wel weer veel meer verbonden en ja, dat gaf mij ook weer zoveel voldoening. Dus wat is dan die vrijheid? Ik kan die vrijheid hebben, want ja, ik kan gewoon veel delegeren. Ik kan eigenlijk alles delegeren. En ik hoef eigenlijk alleen maar ja of nee te zeggen. Maar wil ik dat eigenlijk nog wel? Dus ja, wat is inderdaad dan het succes van vrijheid?
Ja, ja, de vraag is ook wat je met die vrijheid doet.
Ook ja.
Dus ja, als jij dadelijk alle tijd van de wereld hebt, maar je hebt geen idee wat je met je tijd moet doen.
Ja, dan word je ook niet blij.
Dan word je ook niet gelukkig.
Nee, daarom.
Dus dan is wel de vraag van dan heb je succes, maar waar is dan het geluk?
Nee, maar dat is het denk ik wel. Want vorig jaar toen het echt gewoon zwaar ging, toen zei mijn man ook gewoon van ja, dat is de hond.
Gaat even een hond tegen de deur.
Maar toen zei mijn man ook inderdaad van nou, hoe slechter het gaat en hoe meer tegenslagen, hoe meer energie je krijgt. Dus ja, is ook een vorm van geluk.
Ja.
Dus tegenslagen kun je ook gewoon zo zien.
Ja, bizar. En dat is wel mooi als je daar überhaupt kracht uit kan putten. Want voor de menige een is het andersom. Dan is er een tegenslag en dan,
Ja, ze is niet meer zitten of zo.
Ja.
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 Ja, en ik ging er juist goed op.
Ja. Ja, cool. Ja, vooral mooi om te zien ook dat je hier in de rust eigenlijk woont, leeft, zit. En dat ook, wat doet dat ook? Dat moet mentaal ook gewoon veel helpen voor jezelf.
Nee, dat helpt zeker voor net vorig jaar dat je natuurlijk zwaar hebt. En dan kan je hier wel gewoon tot rust komen. En dat was zo fijn. En nog steeds, weet je, elke dag, je bent zo druk bezig natuurlijk met een bedrijf runnen. En als je dan gewoon naar buiten kijkt, dan heb je rust. Ik zie nu op dit moment een paard voorbij lopen. Ja, echt gelukkig. Maak je mij niet, hoor.
Nee, klopt. Ik zie er ook een paar rondlopen. Ja, supermooi.
Ja.
En Want jij gaat niet heel veel op reis, maar of in ieder geval, je gaat niet maandenlang of jarenlang ga je reizen. Of heb je dat wel gedaan in het verleden?
Nee, maar dat komt nu ook omdat John die wil niet de hondjes alleen laten. Dus John wil max 5 dagen achter elkaar weg.
Ja, precies.
Dus maar ik heb afgelopen jaar ik ben naar Lapland geweest, naar Duitsland geweest, Ierland, wow. Barcelona.
Lapland ook met van die hondjes.
Ja, de sledenrijden.
Ja?
Fantastisch.
Ja? Wauw.
Dus ja, ik reis wel, alleen ik maak niet hele lange reizen. Toevallig ga ik nu naar Amerika, naar een event.
Ja. Traffic and Conversion, toch?
Ja, daar ga ik naartoe. Ja. En daar ga ik samen met Manouk heen, die bij mij e-commerce manager is. En we maken het ook gelijk een werkvakantie van. Dus 3 dagen event, maar we gaan...
6 dagen aan het strand liggen.
Zoiets. Ja, en dan gaan we daarna nog door naar New York. En dan komt mijn man ook weer door die reist dan ook naar New York. Dus hij laat dan wel 5 dagen de hondjes alleen. En dat is voor hem gewoon prima.
Ja, mooi.
Ja, dus dan ontmoeten we elkaar. We daten in New York dan.
Ja, ja.
Ja.
Want zie je ook de persoonlijke ontwikkeling is denk ik heel belangrijk. En toch ik hoor ook een beetje in je verhaal. Vanaf een bepaald punt heb je dat echt soort van serieus opgepakt. Ja. Om jezelf vooral te ontwikkelen. En hoe zorg jij ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen?
Eerst ging ik wel naar events en seminars en zo. Dat soort dingen. Dat heb ik afgelopen jaar niet gedaan. Ik had al genoeg aan mezelf en mijn business. En ik merkte ook gewoon vorig jaar dat ik er echt gewoon geen behoefte aan had. Dat ik echt dacht van ik moet nu gewoon alle focus bij creative hebben. Op mezelf hebben, thuis hebben. En daar heb ik gewoon mijn handen vol aan. Dus ik kon even geen prikkels van buitenaf erbij hebben. En wat ik voor mezelf altijd gewoon heel belangrijk vind. Ik lees heel veel. Dus daar doe ik gewoon veel aan persoonlijke ontwikkeling.
Wat is het laatste boek wat je gelezen hebt?
Rich Dad Poor Dad.
Kijk.
Ja.
Ja, dat zijn de klassiekers.
Ja.
Maar wel een hele mooie.
Hij blijft leuk. Ja,
het is echt een toffe.
Absoluut. Ja, en ik was laatst Focus van Mark Tichelaar aan het lezen. En die boeken. En daarnaast gewoon ook... je doet zoveel dingen in je leven wat anderen leuk vinden en wat anderen van je verwachten. En ik ben gewoon afgelopen jaar ook heel veel bezig geweest met ik wil gewoon doen waar ik gelukkig van word. Net als nu hier in Limburg wonen. We kennen hier niemand. Ja, nu de buren ondertussen, maar hartstikke leuke mensen. Maar we zijn hier gaan wonen. Niemand begrijpt het. Maar ja, lekker boeien. Wij willen hier wonen.
Ja.
En dus ja, daar ben ik ook gewoon heel erg mee bezig. Dat is natuurlijk ook persoonlijke ontwikkeling. Wat wil je zelf? Wat wil je echt?
Ja, want is dat dan anders geweest van dan ben je iemand anders leven aan het leven?
Ja, en je hebt natuurlijk je familie, je personeel, je mensen om je heen. Iedereen verwacht wel wat van je. En ik merkte het gewoon afgelopen jaar, of vorig jaar, 2 jaar geleden alweer. Toen gingen mijn ouders waren 40 jaar getrouwd. We gingen met de hele familie naar Ardennen. En toen bleek dat mijn moeder 1 huis had gehuurd voor iedereen. Toen was ik van, oké. Mijn zusje heeft 3 kinderen, een ander zusje heeft 4 kinderen. Nou, ik heb nog een broertje en nog een zusje, allemaal aanhang.
Oh.
Dus het was een huis met 19 mensen dan, alles bij elkaar.
Het huis was wel groot genoeg of moest iedereen matjes op de grond slapen?
Ja, maar toen ik dat hoorde, heb ik ook gewoon tegen mijn moeder gezegd. Ja, mam, ik vind het hartstikke leuk, maar ik kom niet 5 dagen dan slapen daar. Want dan ga ik gewoon niet trekken. Prima, zegt ze. Dan kom je gewoon 2 dagen bijvoorbeeld. Dus ik ben dan 2 nachtjes dan geweest. Nou, John die had zoiets van, die gaat het helemaal niet trekken. Dus die is 1 dag geweest zonder te slapen. Hmm. Weet je, maar ik ben gewoon eerlijk geweest. Dus ik vind het hartstikke leuk, maar niet langer dan dat. En daarna zie je dan dat je zusje en zwager, en die had op een gegeven moment zoiets van, het was eigenlijk best wel net even te veel die 5 dagen, weet je wel.
Ja.
Maar hun hebben dat gedaan om mijn ouders te pleasen.
Ja.
Terwijl ik zoiets had van, ik trek dat gewoon niet. Dan moet ik daarna 3 dagen bijkomen.
Ja, je doet op je eigen manier en wat goed voelt voor jezelf.
Ja, maar vroeger had ik ook gewoon gezegd van, dan ga ik maar 5 dagen, weet je wel. En nu is het gewoon van, en nu ook geen smoesjes meer van ook moet werken. Nee, het is gewoon van, ik vind 2 nachten gewoon genoeg.
Ja.
Weet je wel, dus als je gewoon ook gewoon veel eerlijker kan worden en gewoon voor jezelf gewoon weet van als ik daar 5 dagen ga zitten, ben ik helemaal oud. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik kies gewoon voor mezelf.
Ja.
En puntje bepaald wil mijn moeder ook gewoon prima, weet je. Dus het is gewoon, gewoon toch voor jezelf durven kiezen. Is denk ik gewoon zo belangrijk. En niet dingen doen die mensen van je verwachten.
En als je terugkijkt, je leest veel boeken, je gaat naar seminars, al dat soort dingen. Wat heeft nou uiteindelijk het grootste verschil gemaakt voor jou en misschien in je business of voor jou als persoon?
Dat is een goeie. Voor mij als persoon denk ik toch wel echt... ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen.
En hoe?
Eigenlijk ook weer door mijn klanten.
Ja.
Want ik ging video's maken en ik had eigenlijk weinig zelfvertrouwen. Ik had wel zelfvertrouwen qua business, maar niet qua persoon.
Ja.
Dus ik vond mezelf niet mooi genoeg en te dik en te oud en weet ik het allemaal. voor de video's dan. En juist door de reactie van klanten heb ik daardoor heel veel zelfvertrouwen gekregen. Dus dat is wel heel erg leuk.
Ja, door de positieve reactie van klanten nemen.
Ja, dan. Dus eigenlijk, en dat werkt in je privéleven natuurlijk ook gewoon weer door. En dat is gewoon wel erg tof om te zien natuurlijk.
Maar dat maakt toch alle verschil. Als iemand weinig zelfvertrouwen heeft, die daarna in één keer heel veel zelfvertrouwen heeft.
Ja, dat is een mega verschil.
Dat zet je zo anders in het leven.
Ja, en ook gewoon dat je ziet wat een impact je op klanten kan hebben. En je denkt van, ik heb alleen maar een videootje gemaakt en ik verander mensen's leven. Hoe dan, weet je wel? Ja, dat is bizar.
Ja.
Ja.
Ja, dat zie je.
Mensen blij maken.
Dat zie je ook wel eens bij van die talentenshows. Hè? Dat mensen dan als een klein verlegen meisje binnenkomen of zo bij zo'n bij The Voice of Holland of zo.
Ja.
En dan komen en in één keer groeien ze zo'n hele show in en echt in één keer zijn ze een rockster en hebben ze alle zelfvertrouwen bij elkaar. Dat is echt bizar. Maar dat heb jij dus eigenlijk ook een beetje meegemaakt in je business dus.
Nou ja, voordat ik met de video's begon, ik durfde niet eens een foto van mezelf online te zetten.
Jeetje.
Dus ja, moet je nagaan.
En waar, weet je ook waar dat vandaan komt dan? Dat je minder zelfvertrouwen had?
Nou, ik ben van kind af aan altijd dik geweest. Dus ik wilde ook nooit de foto's. En en dat is achteraf jammer. Want ik heb gewoon van 10 jaar lang gewoon geen foto's. Als ik op vakantie was, ik heb geen eens een foto van mezelf. Dus maar dat wilde ik nooit. En ik weet nog heel goed, in 2015 toen kwam ik Ria Kaashoek. Daar heb ik toen een traject afgenomen. En zij was degene die tegen mij als eerste zei van, joh, je moet je profielfoto op je Facebook zetten. Want ja, je hebt een verhaal. En ik als iets viel, normaal, ik ga niet mijn foto op mijn Facebook zetten. En ja, dus dat durfde ik toen nog niet eens. Moet je nagaan daarna met video's.
Wauw.
Ja, dus dat is echt een mega verschil.
En wat voor een traject was dat van Ria Kaashoek?
Ja, dan ging ze mijn website bekijken en kijken wat je beter kon doen. En was wel €250. Was toen in die tijd heel veel voor mij om te investeren.
Ja, ja, ja.
Maar ja, zij was wel degene die mij als eerste zei tegen mij van, ja, je moet zichtbaar gaan worden. En ik had zoiets van, ja, het draait om mijn make-up en niet om mij. Dus wat wil je nou?
Ja.
Ja, en toen vond ik het echt heel moeilijk om een profielfoto online te zetten van mezelf. Weet je. Ja.
Maar ik denk dat heel veel mensen daarmee struikelen. Dat ze misschien niet tevreden zijn met hoe ze eruit zien of hoe ze zelf in hun vel zitten of wat dan ook. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Je bent zoals je bent en dat is gewoon prima. Als je gewoon de beste versie bent van jezelf, dan hou van jezelf.
Ja.
Ja. Want weet je, je hebt natuurlijk nu het ideaalplaatje. Op Instagram zie je, is alles natuurlijk bewerkt en gefotoshopt. En ja, maar wat vindt iemand mooi? Weet je, kijk maar eens als je naar The Voice gaat luisteren bijvoorbeeld. Ja, de een vindt iemand heel mooi zingen en de ander vindt het niet mooi. Ja, ja. Het is ook gewoon smaken verschillen. Dus je kan toch nooit aan het ideaalbeeld voldoen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Want op een gegeven moment, dan vind je jezelf misschien wat forser of wat dikker. En zeg je dan ook tegen jezelf, ik moet er iets aan doen. En
Ja, ook. Dat zeg ik om mijn leven al tegen mezelf. En doe ik ook. Ik ben vaak gezond eten bezig, nu ook. En ik ben nu alleen nog niet echt aan het sporten. Dus dat moet nog wel even veranderen.
Ja.
Maar voor de rest is het dan, weet je, als je natuurlijk jezelf goed voelt van binnen.
Ja.
En als je gewoon zelfvertrouwen hebt, dan straal je dat ook uit naar de buitenwereld. En dan ga je dus ook hele andere reacties krijgen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook gewoon een mega verschil.
Ja.
Dus ja, als jij gewoon jezelf trots bent op jezelf en jezelf mooi vindt, hoe dan ook, op wat voor manier dan ook.
Dus het is schoonheid van binnen.
Ja, maar dat straal je wel uit. Als je natuurlijk heel onzeker bent, dan straal je dat ook uit.
Ja.
Ja,
ja, mooi. Ik vind het heel mooi dat je zo'n reis met jezelf hebt meegemaakt. Dat je daardoor dus een veel zelfverzekerde persoon bent geworden.
Ik denk absoluut.
Dat is soms heel lastig voor mensen gewoon die dan in een periode zitten waar ze weinig zelfvertrouwen hebben of zo. Dat om dan die reis te maken naar veel zelfvertrouwen. En ja, dat ligt er net aan hoe groot die deuk is, hoe lang zo'n reis duurt.
Ja, en wat jij natuurlijk net ook zei over toen ik voor het eerst natuurlijk in de mastermind kwam, dat ik natuurlijk mezelf niet als ondernemer zag. Dus je hebt altijd mensen waar je tegenop kijkt. En die in jouw ogen doen, die het altijd al beter. Maar ja, dus, ik had toen wel in dat jaar, natuurlijk 2015, 2 ton omzet gehad. Dus ja, ik deed al wel iets goed.
Zeker.
Want er zijn ook ondernemers die pas een 0,5 ton omzet hebben. Die keken dan misschien tegen mij weer op, weet je wel. Dus ja, je kan wel weinig zelfvertrouwen hebben doordat je altijd naar anderen kijkt. Ja. Maar ja, andere mensen kijken weer tegen jou op. Dus ja, het heeft ook gewoon geen nut.
Ja, ik zeg zo vaak, als je het vergelijkingsspelletje gaat spelen, zeg maar, dan kom je altijd bedrogen uit. Ja. Weet je? Of je dat nou met geld, schoon en wat dan ook doet. Er is altijd iemand met meer of groter of dikker of beter of whatever je kan noemen. En dat is echt, daar kun je letterlijk zo onrustig van worden als je dat spel continu met jezelf blijft spelen.
Ja, dat is zeker zo.
Dus eigenlijk is dat vergelijkingsspelletje, moet je meteen aan de kant leggen. Want ja, ook al doe je 1 ton omzet en je bent er heel trots op. Maar er is altijd wel iemand die 1 miljoen doet. En jij wil ook 1 miljoen. Maar ja, tenminste mijn ervaring is ook op welk niveau je in je business zit of zo. Het verandert in ieder geval je leven niet dermate dat het zo'n impact maakt. Hè? Dus heel veel mensen denken, als ik 1 miljoen omzet of zo, dan heb ik in één keer een heel ander leven en dan ziet alles er in één keer anders uit. Nee, maar mijn ervaring is juist dat het er veel slechter uitziet eigenlijk op het moment dat je business zo groot wordt, want je krijgt hele andere problemen.
Ja, tuurlijk. Grotere problemen.
Ja, precies.
Ja, en weet je, omzet zegt ook niet alles, weet je wel. Je kan met 0,5 ton omzet kan je meer winst hebben dan iemand met 5 miljoen die een ton verlies hebt, ik noem maar wat.
Zeker.
Ja.
Ja,
en dat heb ik al. Ik weet heel goed dat de Mediamarkt bij ons in Alphen aan de Rijn kwam. En dat ik toen hoorde dat ze de eerste 5 jaar in huur moesten betalen. Ik dacht van, waarom niet? En toen hoorde ik ook dat hun de eerste 5 jaar dus verlies draaien. Toen had ik dus van, oké. Dus zo'n Mediamarkt die gaat dan eerst een paar jaar verlies draaien.
Juist.
En dan pas gaan ze geld verdienen.
Ja. Dan zeg je tegen jezelf, ik doe 2 ton omzet. Ik maak meer winst dan de Mediamarkt.
Daarom, dat bedoel ik.
Hoppa.
Ja, dat snap je.
Ja.
Weet je, en dat was toen, dat was ook die bloemenwinkel. En dat was er wel een moment dat ik dacht van, oké, zo werkt het dus. Dus ja, omzet gaat het niet eens om. Het gaat om wat je overhoudt. En of je er inderdaad gelukkig mee bent. En of je er een succesgevoel bij hebt.
Ja, want dat is sowieso een heel spektakel in e-commerce. Hè? Dus als je voorraadhoudend bent en je moet je voorraad financieren. Als je hard groeit, heb je meer voorraad nodig. Misschien ook financiering nodig om je voorraad te financieren. Helemaal als je internationaal gaat, op meerdere continenten gaat verkopen. Of meerdere landen. Het wordt gewoon veel complexer. En ook als ik kijk naar de Twinkle 200 bedrijven in Nederland of zo, zeg maar, zijn er echt. Ja, er zijn wel bedrijven die winstgevend zijn. Maar als je kijkt naar de cijfers, dat gaat vaak om maar een paar procent, zeg maar, van de bedrijven die al winstgevend zijn. En de rest van de bedrijven maakt gewoon simpelweg verlies.
Ja, inderdaad.
En ja, als je al winst maakt, dan zit minimaal een equivalent in je voorraad. Wordt resulteert in niks op je bankrekening. Of een lening hebben voor je voorraad om je werkkapitaal te financieren.
Ja, en kijk maar bij ons. Wij hebben natuurlijk cosmetica producten. En als een laborant voor ons een nieuw product gaat maken, ben je vaak al een paar duizend euro kwijt. Voordat het, en dan moet het product gemaakt worden. Daar zijn ze een jaar mee bezig. Dus als ik bijvoorbeeld 6 producten wil laten maken, ben ik zo 15.000 euro bijvoorbeeld kwijt. Of 10.000, tussen de 10 en 15.000 euro kwijt. Ligt aan wat ze gaan maken. En dat dan pas na een jaar kunnen ze dan in productie genomen worden. Dan ga je natuurlijk het product gewoon betalen. Mm-hmm. Dus dat zijn gewoon puur de ontwikkelingskosten.
Wauw, hoe gaat zo'n proces in zijn werk dan? Want dan bedenk jij van, ik ga nu, noem eens een product wat je dan aan het ontwikkelen
bent. We hebben bijvoorbeeld een lipscrub en een lipbalm vorig jaar gelanceerd. En een handbalm dit jaar. Nou ja, daar betaal je dan geld voor. Nou, die lipproducten waren 6 producten. Nou, was ik meer dan 10.000 euro voor kwijt. Dus je betaalt gewoon veel geld voor de ontwikkelingskosten. Nou, dan gaat zo'n laborant ermee aan de slag. Je gaat op een gegeven moment natuurlijk vaak testen. Van oké, is die fijn? Voelt die goed? Werkt die goed? Nou, dan nog eens de geuren. Dus je bent vaak al een jaar of maanden verder voordat die überhaupt op de markt komt. En dan ga je pas voor je producten betalen. En dan moet je natuurlijk inkopen. En dan pas ga je geld verdienen.
Wauw, maar stel je gaat een lipbalsem ontwikkelen, zeg maar. Hoe bepaal je überhaupt wat erin moet komen?
Nou ja, dat is natuurlijk. Ja, dat laat ik ook vaak over aan de laborant. Ik zeg van, ik wil gewoon een hele goede lipbalm die beter is dan de lipbalms die nu op de markt zijn.
Ja.
En dan komt hij natuurlijk met ideeën van, oké, ik kan er dit in doen. Ik kan er nu hebben mimosa. Dan is het van, dat is echt een goed product. Dan heb je echt iets wat onderscheidend is. En ga maar maken dan. En dan gaan wij natuurlijk kijken of het lekker genoeg is.
En dan ga je door de hele molen en dan ben je een jaar verder voordat je hem eigenlijk pas kan lanceren.
Ja, ik ben nu een nieuwe geur laat ik ontwikkelen. Echt een parfum. Hm. Maar dat weet nog helemaal niemand eigenlijk.
Nee, bij deze. Ja, primeurtje, jongens.
Personeel niet. Dus, maar ik heb nu dus al behoorlijk wat geld neergelegd. En dat gaat een jaar duren. En dan pas ga je kijken van oké, wat ga ik mee doen? En en het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat de producten ontwikkeld worden waar je gewoon, wat gewoon geen succes wordt. En dus ben je wel het geld kwijt.
Ja.
Ja.
Dat is een beetje het risico van het vak dus.
Dat is het risico van het vak, ja.
Wauw.
Ja.
Wauw. Ja, ik vind het wel een interessant proces. Toevallig kwam ik zat ik laatst in Miami in de Mastermind in Amerika. En er ging ook iemand die had een artificial intelligence tool ontwikkeld. Die aan de hand van influencer, zeg maar, bijvoorbeeld Instagram. Konden ze het hele algoritme scrapen. En dan konden ze aan de hand van data points. Gingen ze dus ook cosmetische producten ontwikkelen. Misschien wel interessant contact ook voor je.
Sorry. Zeker.
Want zij hadden dan bijvoorbeeld een bepaalde influencer met een paar miljoen volgers. En die wilden ze dus aanschrijven om onderdeel te maken van hun business. En dan gingen ze al hun haar contacten en datapoints bij elkaar brengen. De foto's die ze post, alle comments die ze krijgt, wat die mensen liken. En dat hele spektakel gooien ze in één grote databak.
Oh, cool.
En dan daarvan gingen ze dus bepalen wat nou het beste product zou zijn. Cosmetisch gezien dus, cosmetica of beauty producten. Om te lanceren aan haar publiek, zeg maar. Dus haar volgers.
Yeah.
En er kwamen echt hele specifieke specifieke dingen. Ze konden zeg maar op ingrediëntniveau zelfs bepalen wat er dan uiteindelijk verkocht moest worden aan aan haar publiek. Dus het ging dan, stel je hebt het over een lipbalsem. Nou, dan moet het een lipbalsem worden met watermeloen en kruidnagels maken. Ik noem maar iets. Maar het ging echt heel erg diep. En of het dan al een lipbalsem moet zijn of niet een lippenstift moet zijn of iets anders. Dus misschien ga ik je in contact brengen met die persoon.
Klinkt
die
heel tool, interessant.
Dit is wel heel cool voor jou.
Ja,
ja, ja. Gaaf. Jij bent ook heel creatief. Hè? Ik heb net even een rondje door je huis gelopen. Je hebt ook over. Ja, ik vind het super fascinerend. Het is stom dat we het nu niet kunnen laten zien. Maar het is. Je doet ook veel met airbrushen.
Ja.
Dat is een techniek waar je dus. Naar mijn idee kunstwerken mee maakt. Zo noem ik het dan maar. Of,
ja,
dat
het
is
zijn
het
gewoon
toch?
Schilderijen. Ja,
en het is bijna levensecht, zeg maar. Hoe je dat op papier krijgt met dus airbrushen. Dus een soort van. Ja, wat is het? Een soort van spuitbus of zo. Of een spray.
Ja, het is een. Gaat op luchtdruk, dus je hebt echt een spray inderdaad.
Ja, super gaaf.
Een compressor, die sluit je erop aan.
Ja, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
Nou, schilderen doe ik echt al vanaf mijn... daar ben ik op de middelbare school mee begonnen. Dus ik denk dat ik 12 was of zo, of 11 was. Dat ik opeens ontdekte dat ik tekenen leuk vond. En dat was eigenlijk meer schetsen wat ik toen deed. En toen op een gegeven moment ontdekte ik het ook er goed in was. En dat mijn tekenleerders ook zeiden van ja, je moet de kunstacademie gaan doen. Maar ja, dat mocht dus niet van mijn ouders. Ja, en toen is het eigenlijk ook wel, nadat ik van school afging, heb ik een tijdje niet getekend. Toen dacht ik ook van, nou kan het niet meer. Weet je wel, dan heb je geen support meer van je leraar. En dan ben je opeens weer onzeker daarin. En ik had de mazzel dat hij ook in Alphen woonde. En dat hij op een gegeven moment bij mij in de groentewinkel kwam. En zei van, nou, hoe is het met je schilderen? Ik zei, ja, ik doe het niet meer. En hij heeft mij toen toch weer gestimuleerd om te gaan schilderen. Dus dan heb ik ook een atelier gehuurd. En bij iemand op zolder, dat was mijn atelier, dat schilderde ik toen. En ja, dat is eigenlijk wel een rode draad in mijn leven gebleven. Dus en dan dat realistische wat je net hebt gezien, maar ook abstract. Dus abstract is gewoon het realistische wat je net hebt gezien, dat is tot in detail. En daar moet ik ook echt over nadenken. Want als ik dieren schilder, moet de anatomie kloppen. Weet je, die neus moet niet scheef zijn en hij moet normaal zijn ogen kijken. En met abstract, dat doe ik dan ook. Maar dat is gewoon puur op gevoel. Dus dat is gewoon kleuren uitkiezen en lekker schilderen. En dat stelt er natuurlijk niks voor. Maar dat is gewoon heerlijk. Gewoon af en toe lekker schilderen.
Ja, bizar. Dat vind ik dus echt het mooie aan jou. Dat je zoveel dingen doet die je blij maken. Wat je gewoon super leuk vindt om te doen. En ik denk dat daar heel veel kracht uit te halen is. Dat ik zie ook veel ondernemers die gewoon alleen maar gaan voor de getallen, de nummers en een grote business hebben. Of wat dan ook voor de buitenwereld. Maar dat ze zichzelf vergeten. Dat ze denken van ja, ben ik nu eigenlijk wel aan het doen wat ik leuk vind. En ze hebben mega veel stress. En denken gewoon dat ze met een grote business succesvol zijn voor de buitenwereld.
Ja, en dat is gewoon jammer. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om met de dingen die ik leuk vind. Daarvoor is natuurlijk ook wat ik zei. Van dat ik vroeger altijd dacht van ja, ik doe maar wat. Ik ben geen ondernemer, ik doe maar wat. Want ik deed altijd de dingen die ik leuk vond. Dus de fotografie, de visie in de haarstijling, de make-up. En ik heb ook nu dan van een paar van mijn schilderijen, van drie van mijn schilderijen heb ik nu ook sjaals laten maken. Dus ja, dat is nog geen, daar heb ik nog niet zoveel mee gedaan. Maar de website staat, ik heb er een aantal verkocht. Dus ja, ik verkoop dan dingen die ik gecreëerd heb. En waar mijn hart ligt en mijn passie ligt. Dus ja, dat is gewoon vet.
Super vet.
Ja,
ja, ik denk ook heel krachtig. Als je dingen doet wat je super leuk vindt. En dat je daar uiteindelijk ook nog eens je geld mee kan verdienen. Ja. Is natuurlijk ook gewoon super meegenomen.
Absoluut.
Ja. Super gaaf. Nou, ik denk dat we eindeloos door kunnen lullen, Elma. Nog iets, ik ga je nu voor het blok zetten. Maar heb jij iets waar jij de luisteraar misschien nog gelukkig mee kan maken? Kunnen mensen een testertje krijgen op jouw site? Of heb je een mooi e-boekje of iets? Ik weet het niet. Maar komt er iets in je naar boven? Als het niet zo is, dan moet je het ook zeggen.
Ja, bij Creative kan je natuurlijk inderdaad testers van de verzorgingsproducten bestellen. En sowieso kunnen mensen natuurlijk altijd appen. En voor de ondernemers, die kunnen sowieso een spreker bij mij afnemen. Dat is gewoon echt het stukje wat ik ook heel erg leuk vind om ondernemers te helpen.
Ja.
En dat kan je gewoon vinden op elmamaaskamp.nl.
Ja.
En dus dat is ook gewoon weer wat ik leuk vind. Gewoon, dat is denk ik ook wel gewoon iets, gewoon ook een rode draad om mijn leven. Ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind.
Ja.
En dus dat is ook bij mij niet per se het ondernemen. Is ook nooit bij mij geweest van, oh ja, ik ga ondernemer worden, want ik wil vrijheid of zo.
Ja, en kunnen we nog een exclusief aanbodje maken voor de podcastluisteraars of niet?
Die verzin is wat leuks.
Ja, ik ben ook aan het denken, testers zijn denk ik wel heel relevant.
Ja, dan moet je echt helemaal een kleuradvies krijgen.
Ja.
Dat is lastig. Maar jouw luisteraars zijn denk ik veel ondernemers ook.
Dat denk ik.
Dan kunnen we ook iets leuks doen met de Elma Maaskamp pagina misschien.
Ja.
Ja, verzin even snel iets...
Ja, nee, we gaan iets moois maken. Ik denk dat heel veel mensen, dat is wel een goeie, weet je, dat ze gewoon met jou in contact kunnen komen. Ik maak een mooi paginaatje, ondernemenopslippers.nl/Elma.
Dat is een goeie.
En daar gaan we iets moois op zetten. Ja, hoe mensen met jou in contact kunnen komen. En hoe ze eventueel ook van jouw spreekuur gebruik kunnen maken. Door mensen dus, dat jij mensen letterlijk kan helpen. Want ik geloof erin dat jij echt een grote impact hebt. Niet alleen met je business, maar ook met jou als persoon. En als mensen dat aanspreekt, dan kunnen ze daar meer informatie vinden. En gaan we iets moois aan elkaar zetten.
Ja, we gaan iets leuks verzinnen.
Super cool. Nou, en check ook vooral elmamaaskant.nl uit. En daar staat eigenlijk alles wat je doet, toch?
Ja, het is een hele korte website. Kort maar krachtig, overzichtelijk.
Ja. Ja.
En daar kan je sowieso in contact komen met mij, sowieso, ja.
Ja, heb ik nog, is er nog iets wat we hier hadden moeten bespreken, wat we niet hebben besproken? Zijn er nog wijze lessen die je wilt delen of dingen die je nu in je hoofd hebt van, shit, dit heb ik nog kwijt?
Nou, niet eens per se. Maar wat ik wel altijd zie bij heel veel andere ondernemers, is dat ze het gewoon allemaal voor zichzelf heel moeilijk maken. En kijk, afgelopen jaar was voor ons best een zwaar jaar. Maar doordat ik het gewoon allemaal voor mezelf heel makkelijk maakte, dus de struggles gewoon niet nog moeilijker maken dan het is, niet van muizen olifanten maken. Daardoor is het ook gewoon nu allemaal weer goed gekomen. En ga je nu gewoon weer lekker verder. En lig je er ook niet wakker van. Want het is bij heel veel dingen, als je in bed ligt en je ligt wakker van de zorgen die je hebt over je business, op het moment dat je in bed ligt, kan je er toch niks meer aan doen. Dus dan kan je beter gewoon lekker gaan slapen. En zorg gewoon dat je het allemaal weer heel makkelijk gaat maken voor jezelf.
Ja, ja, dat is zeker wel herkenbaar. Keep it fucking simple.
Ja.
Want alle problemen die ontstaan, die veroorzaak je ook zelf.
Dat is ook nog eens zo.
Zeker in business. En dat is een hele stomme spiegel die steeds voor je neus komt te staan. Maar door dus, ja, het super, super wijze les dat je gewoon door eenvoudig te maken en het simpel te houden, dat je daardoor weer terugkomt naar de basis.
Ja, gewoon vertrouwen hebben dat het goed komt. Dan komt het ook altijd wel goed.
Ja.
Ja.
Dat klinkt simpeler dan het is in de praktijk. Maar
ja, maar het is ook simpel.
Het is wel. De vertrouwen is heel belangrijk. Ja.
Absoluut.
Super cool.
Leuk. Nou,
ja, zeker. Bedankt Elma. Ik vond het een superleuk gesprek. En ja.
Ik vond het ook superleuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
Super bedankt. We gaan nog even een stukje op een paardje rijden, denk je, buiten.
Ja, gezellig.
En de honden even gek maken.
Dat sowieso.
Ja. Hey, super bedankt Elma.
Yo.
Daar gaan we.
Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer.
Ja, super cool. Dat was Elma Maaskant, dames en heren. Wil je nou meer weten over Elma of wil jij van haar spreekuur gebruik maken voor een ontzettende klappig prijs? Ga dan naar ondernemenopslippers.nl/Elma. Daar gaan we wat meer informatie zetten over hoe je met Elma in contact kan komen. Of ga gewoon naar elmamaaskant.nl en daar vind je eigenlijk alles wat ze doet. Ik zeg tot de volgende keer. Elma, bedankt.
Doei.
Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn, Bas Eurlings, en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis 1-op-1 coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.